Het hart wordt honderden keren genoemd in de schrift. Soms wordt het gesproken als over het orgaan wat bloed pompt door het menselijk lichaam. Maar we willen vandaag stilstaan bij dat wat uw gevoelens drijft, dat wat u lief heeft. Volgens de Bijbel, en dat is waar we geïnteresseerd in zijn, niet in wat de mens denkt of wat de theologie zegt, maar wat de schrift zegt, zijn er een aantal dingen te zeggen over het menselijk hart. En het begint al in het boek Genesis voor de zondvloed. En dan lezen we bijvoorbeeld in Genesis 6 vers 5, de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. En dan in het vers wat erop volgt, spreekt hij wederom van het hart, maar dan van zijn hart. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. Dus God kan ook berouw hebben over iets wat niet uiteindelijk zo wordt als hij het verwacht te zijn. En dat is in dit geval de mens die, zoals we weten, in elke tijdsperiode of bedeling kapot maakt wat God goed begint. En zo eindigt elke tijdsperiode of bedeling met afval. Het wordt nooit beter. Het wordt alleen maar slechter. En in deze context is er wel iets belangrijk wat ook heden ten dagen van toepassing is, namelijk dat vers 5 een gevolg is van wat er in de eerste verse van hoofdstuk 6 plaatsvindt. Namelijk dat de zonen van God de dochteren de mensen aanzagen en dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. En dan wordt in vers 4 de reuze genoemd en in vers 5 de boosheid van het mens is bijzonder groot geworden. Dat de gedichtselen en de gedachten van zijn hart allen dagen alleenlijk boos zijn. Waarom is het zo belangrijk? Omdat op het moment dat God op de aarde komt in de persoon van Jezus Christus, hij zegt, zoals het in de dagen van Noach was, zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dat is een verwijzing als Jezus als Zoon des Mensen terugkomt op de aarde om deze aarde te oordelen. Dat is het einde van de grote verdrukking. En dat betekent dat dezelfde toestand dan plaatsvindt als hier in Genesis hoofdstuk 6. Met andere woorden, wat leert de mens van de geschiedenis? Hij leert slechts één ding, dat hij niets leert van de geschiedenis. Vandaar dat hij gedwongen is de geschiedenis opnieuw te herhalen. Nu, en dat betekent dat wij nu, kort voor deze wederkomst van Jezus Christus, ervaren, zien, vooral in de media, in de scholen, de openbare systemen, het politiek systeem, het opleidingssysteem, dat er heel veel boosheid toegestaan wordt met de wet vaak aan hun kant, zodat je daar weinig meer tegen kan doen als christen. We hebben een wetteloze samenleving. De gedichtselen van het hart, die zijn slecht. Genesis 8 vers 21 zegt het zo dat het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Het hart van de mens kan hem bedriegen. Een hart kan bedroefd zijn. Een hart kan vertroost worden. En we zien in 1 Samuel 10 vers 9 dat Saul een ander hart krijgt op het moment dat hij daar als koning wordt gezalfd. We zien ook dat het hart van een mens verhard worden kan, zoals bij Farao in Exodus hoofdstuk 7. Vers 13, vers 14 en vers 22. Een hart kan ook heel zacht, heel week zijn, zoals dat van koning Jozua als jonge man toen hij begon God te zoeken in 2 Koningen hoofdstuk 22 vers 19. Een hart kan trouw zijn in het geval van Nehemia, die als een gouverneur het goede van zijn volk zocht en ook terugkwam vanuit een hoge positie in Babylon. Een hart kan gebroken worden, zoals dat bij David het geval was toen hij zich had verzondigd tegen de levende God in Psalm 34 vers 18. Een hart kan u leiden. Een hart kan u nederslaan, zoals bij David in 2 Samuel 24 vers 10. Toen Nathan hem aansprak op zijn zonde met Bathsheba. En een hart kan u ophitsen om iets goeds te doen. Dat daar het volk van God in Exodus 35 vers 21 gewillig was om offers te brengen. En dat er te veel werd gebracht. De natuurlijke toestand toch van het hart is zeer slecht. En dat is belangrijk, want de mens van nature is niet goed zoals de media u denkt te laten geloven. Zoals de moderne opleidingssystemen leren dat men het goede uit een kind moet halen. Nee, een mens of een kind is van nature slecht. We lezen in de Romeinen hoofdstuk 3 vers 4. God zij waarachtig, maar alle mensen leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Er is iets fundamenteel verkeerd met uw hart. Een hart zonder God is bijzonder slecht. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. En we hebben een heleboel dwazen. Ik hoop niet dat u ook een dwaas bent. En u in uw hart zegt: er is geen God. U kunt misschien met de mond belijden, maar in uw hart betekent het of er ook een vreze Gods is tussen u en de levende God. We lezen in Matthäus hoofdstuk 15. Vers 18, 19 en 20 betreffende het hart. Die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart en dezelfde verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen en lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Niet de uiterlijke dingen verontreinigen u, maar wat er uit uw hart komt en wat u niet door het bloed van Christus, door de geest van God en het woord van God laat controleren, dat zijn de dingen die u en uw omgeving verontreinigen. Nu, af en toe wordt er ook in de schrift over een goed hart gesproken. We hebben al in onze predictekst gelezen dat het hart arglistig is, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen. Een arglistig hart, dat vol met arg is, boos is. Dat is het oude Duits woord voor arg, slecht. En dodelijk is het. Het brengt de dood tot mensen. Iemand die hartproblemen heeft, die een hartaanval krijgt, ja, die moet een pacemaker hebben, die moet een hartoperatie ondergaan en dergelijke. En eigenlijk heeft ieder mens, ook u, een hartoperatie nodig. Want ieder mens laat zonde toe in zijn hart. En als het niet daaruit gepreekt wordt, door het woord daaruit gereinigd wordt, dat het bloed van Christus niet aangebracht wordt, dan heeft u een hartprobleem en dient u een hartoperatie te ondergaan. En dat noemt de Heer Jezus Christus de nieuwe geboorte die u dient te ondergaan door geloof alleen in Hem. Nu, in het Nieuwe Testament wordt er ook een keer over een goed hart gesproken. En we willen dat graag doen aan de hand van een gelijkenis. In Lucas hoofdstuk 8 vers 15. En dat gaat over de gelijkenis van de zaaier. En we lezen daar dat die zaaier zaad zaait in verschillende soorten grond. Een verwijzing naar verschillende harten. En we lezen daar in vers 15 dat in de goede aarde valt, dat zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Een eerlijk en een goed hart. Mijn vraag is: heeft u een eerlijk en een goed hart. Hoe kan dat hart, wat zo arglistig en dodelijk is van natuur, eerlijk en goed zijn? Nou, het eerste wat u dient te doen is uw televisie of uw internet uitschakelen en daar eens over nadenken. Het is een gelijkenis die hier wordt genoemd in Lucas hoofdstuk 8, in vers 1, die Jezus Christus geeft aan een grote schare die bij hem komt. En velen, zoals heden ten dagen, willen hem bekennen, met de mond belijden. En we zien daar dat in vers 5 er een zaaier uitgaat om zijn zaad te zaaien. Die zaaier is de levende God. Dat is de Heer zelf. En zijn zaad is het woord van God. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden en de vogelen des hemels aten dat op. Het woord van God wordt nog altijd veel gezaaid op radio, op televisie, op straat, op straatevangelisatie. Dus voordat het zaad in uw hart komt, wordt die soort grond een verwijzing naar het menselijk hart. En het gaat niet om hoe goed het zaad is. Het zaad is even zo goed in al die verschillende soorten van harten of grond. De toestand van het hart is dat wat het belangrijkste is, of er een goede of een slechte oogst komt. En nogmaals, een gelijkenis is een exacte, correcte, onfeilbare en perfecte leer die een geheimenis ontdekt om hen die de Bijbel verdraaien te ontdekken en te ontmaskeren. En dat is bijzonder belangrijk om een gelijkenis goed te kunnen begrijpen. En heden ten dagen zijn de meeste mensen, ook de belijdende christenen, niet meer zo geïnteresseerd in waarheid. En het is een beetje te vergelijken met het volk Israël. Het volk Israël had ook geen groot interesse meer in de waarheid toen Jezus Christus op aarde kwam als God geopenbaard in het vlees. Matteüs hoofdstuk 13, vers 13, 14 en 15, daar zien we dat de Heere tot het volk spreekt waarom hij in gelijkenissen sprak tot hen. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, omdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Ik wil de opmerkzaamheid vragen bij vers 15. Het hart deze volk is dik geworden. Het hart van het Nederlandse volk is ook dik geworden. Vooral onder de zogenaamde belijdende christenen. God is niet verplicht om waarheid te openbaren aan iemand die die waarheid niet wil. Dat is de reden waarom heel wat predikanten en leraren de details van deze gelijkenissen niet serieus nemen. Als voorbeeld kunnen we zeggen in het boek Spreuken, hoofdstuk 26, lezen we in vers 7, heft de benen van de kreupelen op, alzo is een spreuk in de mond der zotten. Vers 9, gelijk een doorn gaat in de hand een dronkaard, zo alzo is een spreuk in de mond der zotten. Met andere woorden, een spreuk, een gelijkenis in de mond van een zot. Ja, die heeft weinig zin. En zo zijn er heel wat mensen die proberen deze gelijkenissen als ongelovigen uit te leggen, zonder schrift met schrift, sola scriptura, aan te houden. Het is duidelijk in de schrift dat de Bijbel zegt in Lucas 8, vers 11, dit is nu de gelijkenis, het zaad is het woord van God. De grond, hebben we gezien, is het menselijk hart, in vers 15. En er zijn vier soorten van grond. Er is een grond die genoemd wordt dat in vers 5, het zaad wat bij de weg valt, wat eigenlijk naast de akker valt. Dan wordt er een, zou je kunnen zeggen, dat is een verwijzing naar het menselijk hart dat geen goede bodem heeft om dat zaad op te vangen. En wat belangrijk misschien daarbij is, dat de houding van het menselijk hart tegenover het woord van God bepaalt in hoeverre daar vrucht komt. Dat geldt ook voor veel christenen. Velen horen allerlei preken hun leven lang. En die doen, de Heer kan weinig met hen doen. Ze doen namelijk weinig met dat wat God tot hen zegt. We lezen in Ezekiel hoofdstuk 14 vers 4. Dat is de reden namelijk waarom dat zo is. Misschien is het bij u ook het geval. Daarom spreek met hen en zeg tot hen, zal zo zegt de Heere, Heere. En ieder man uit het huis Israëls die de drekgoden in zijn hart opzet en de aanstoot zijner ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht stelt en komt tot de profeet, ik de Heere zal hem, als hij komt, antwoorden naar de menigte zijner drekgoden. Hij spreekt hier als God via Ezekiel tot de oudste van Israël. En dat was precies zo op het moment dat Jezus Christus op aarde kwam. Er waren veel drekgoden in het hart van de oudste. Zoals er ook heel veel drekgoden in het hart van veel christenen zijn, van veel voorgangers zijn, van veel leraren zijn in de theologie. En God antwoordt hem naar de menigte van zijn drekgoden in zijn hart. Wat is er in uw hart? Is uw hart verhard dat het niet antwoord naar dat wat God u toont? Is uw hart overgegeven aan vergenoegen, entertainment, de laatste mode, de laatste zakendeal? Een hart naar de wereld uitgaat wat de erkenning van de wereld nodig heeft? Dan heeft de hele prediking, ook deze prediking, op u geen enkel effect. U zult er zeggen, ja, leuk opgebouwd, aardig gezegd, maar ja, ik doe er helemaal niks mee. U kunt naar een kerk gaan en daar op de eerste bank zitten, tussen de oudsten misschien en de diakenen. Maar uw hart is ergens volkomen anders. Bent u gelukkig als de kerk over is? Het woord kan geen plaats vinden in uw hart, zodat de duivel heel eenvoudig dat woord kan wegnemen. Zodat u niet eens meer, het kan niet eens meer herinnerd worden door u. Ik ken iemand die is met een tiental jaren naar gegeven met de kerk. En hij zegt, ik kan nooit de preek onthouden, ik moet aantekeningen maken. Ik weet nu waarom het is. Er zijn drekgoden in zijn hart. Jaar geleden sprak ik eens op een samenkomst en een paar ooms van mij zaten daar. En ik had gesproken over de Heer Jezus Christus en het verlangen wat hij had, dat elk mens zich met hem zou kunnen verzoenen. En ja, ze moesten een beetje gniffelen, een beetje lachen. Al hun kinderen zijn niet opnieuw geboren. Hebben geen interesse aan de levende God of aan Gods woord. Pas op, beste man, uw harttoestand heeft ook voor gevolgen hoe uw kinderen zich tegenover het woord van God verhouden. De tweede soort grond die genoemd wordt, lezen we in Lucas hoofdstuk 8, vers 13. Die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen en deze hebben geen wortel. Maar voor een tijd geloven in een tijd der verzoeking wijken zij af. Dat zijn mensen die het wel graag horen. Die zeggen, oh, dat is mooi, dat is een prachtige boodschap. Dat is iets wat we graag horen. Dat is oppervlakkigheid. Ze zijn heel snel door verzoeking van de weg af te leiden. En kunnen geen enkele vorm van verdrukking doorhouden. Wat zij nodig hebben zijn predikanten die altijd heel positief spreken. Ze altijd een aai over de bol geven. En hen vertellen hoe geweldig ze wel niet zijn. En dat ze bemoedigd moeten worden. Dat ze geweldig zijn. Ik noem het een beetje de verwijfde prediking. Dit is een grond waar niet over geploegd is. Er is geen blijvende overtuiging. En ze worden heel snel door allerlei wind van leer weggetrokken. U zegt, zijn ze wel of niet gered? Nu, we zien daar dat er gezegd wordt, ze hebben geen wortel. Wat betekent dat? Nu, als u een concordantie heeft, kunt u dat vrij eenvoudig uitvinden, omdat in Romeinen hoofdstuk, pardon, Openbaring hoofdstuk 22, we lezen in vers 16, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. De wortel is Jezus Christus. En als u hem niet heeft, bent u niet gered. Heeft u hem? Bent u gered? Of weet u het niet zeker? Misschien moet u door een zware, negatieve ervaring gaan. Dat kan ook zijn. Een tijdje geleden zei iemand dat een jongeman zo ontmoedigd werd met het leven, dat hij naar Alaska ging en daar een lange bergwandeling maakte en uiteindelijk op een klif stond die over een wilde rivier naar onder keek. En hij zag het woedende water, het wassende water onder hem. En hij was bereid om een einde aan zijn leven te maken toen hij daar tussen de rotsen een klein evangelietraktaatje helemaal in het midden van de wildernis zag. Hij dacht, nou, wat is dat? Hij was nieuwsgierig, hij nam het, hij las het. En uiteindelijk had hij gezien dat daar de uitnodiging van God in stond, dat hij zich met het levende God verzoenen kon, dat Jezus Christus is gekomen om zijn zondenschuld op zich te nemen. Hij heeft zich niet omgebracht, hij is teruggegaan, hij is christen geworden en hij is nu voorganger van de gemeente. Het had hem zijn fysieke leven gered en hem een nieuwe reden om te leven gegeven. Plus hij kreeg nog eens gratis uit genade het eeuwige leven. Gebruik traktaten om het zaad van God door te geven. U weet nooit hoe dat wordt gebruikt. De derde soort grond is de grond met de doorns. We lezen daar in Lucas 8 vers 14 dat in de doornen valt deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en de rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. De grond op zich is goed, maar er is ook iets anders in die grond. En ja, dat zijn het onkruid. We hebben het ook hier eens een keer bij ons in de tuin gehad. En het stond een tijdje geleden een grote composthoop waar heel veel onkruid in gedaan was. En toen hebben we die weggehaald, ergens anders neergezet. En op dat stuk grond waar die voorheen stond, hebben we de grond voorbereid. Nou, het probleem was dat daar niks op kwam als alleen maar onkruid. Ik moest heel diep spitten, al die grond wegdoen, tot het zaad van het onkruid weg was. En toen kwam er iets goeds naar boven. Met andere woorden, de hele idee is, de grond moet goed voorbereid zijn. De rotsen moet weg, goede grond moet erin, er moet compost op, misschien wat anders spul bij, en dan kan het vrucht gaan dragen. Als er in uw hart zorgvuldigheden zijn, rijkdom zijn, wellusten des levens zijn, dan zal dat goede zaad wat in uw hart valt nooit vrucht kunnen dragen. Het onkruid komt en verstikt het woord van God. Je kunt heel geestelijk op de zondag zijn, naar de kerk gaan en maandag volkomen weer in de wereld leven. Het is heel eenvoudig voor een man tegenwoordig. Hij zegt, ja, wat moet ik doen? Ik moet proberen mijn rekeningen te betalen, mijn hoofd boven water te houden. Het wordt moeilijker en moeilijker en dergelijke. Ja, maar de Heer zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal je ook gegeven worden. Doet u dat? Of bent u in ongeloof alle plannen aan het maken en is de Heer en hoe u vooral met uw financiën omgaat, toont mij aan waar uw hart is. En waar u voor bidt, toont mij aan waar uw hart is. De laatste, de goede grond, is de grond zoals we gezien hebben in vers 15, dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Dat hart ontvangt het woord. Het woord kan diepte krijgen, het kan wortel vatten, het kan uiteindelijk vruchten brengen, het kan de vitamine en de goede zaak uit de aarde tot zich nemen en uiteindelijk omzetten in vruchten die voor de eigenaar interessant zijn, verkocht kunnen worden of gegeten kunnen worden. Dat is de gemeente die elke voorganger wil hebben waar hij tot kan preken. Als je dan klaar bent met preken, ben je helemaal uitgeput, want de mensen hebben alle informatie als een spons tot zich genomen, als het water in zich opgezogen. Dat zijn de mensen die niet alleen het woord horen willen, maar ook doen willen. Het geheim is om uw hart de Heere te geven. Mijn vraag is, heeft de Heere uw hart, beste broeder, beste zuster, beste zondaar? Spreuken 23, vers 36 zegt: dat is de verkeerde referentie. Geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen observeren. De Heere dient uw hart te hebben. Laat hem uw hart voorbereiden. Neem tijd elke ochtend om het woord in uw hart op te nemen, zodat u met andere dingen uw hart gaat vullen. Geen Bijbel, geen ontbijt. Als u naar bed gaat, geen Bijbel, geen bed. Het zijn heel eenvoudige dingen. En probeert u eens per jaar door die Bijbel te lezen, 3-4 hoofdstukken per keer. Misschien zo'n 15 minuutjes per dag. Het hart van de mens gelooft tot gerechtigheid. Ik wil afsluiten met een vers wat misschien goed is om ook uit uw hoofd te leren, want het memoriseren van het woord van God is bijzonder zegenrijk. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Hou uw hart vast. Die uitgangen die wil de Heer, wil de duivel stoppen met alle rotzooi wat hij tegenwoordig via de media in uw hart wil leggen. Als u iemand bent die de waarheid lief heeft, dient u zoals Job de woorden uit de mond van God meer lief te hebben dan het noodzakelijke voedsel. En zoals David al zei, schep in mij een rein hart, o Heer, en hernieuw uw geest in mij. Dat wens ik u toe.